Even vooraf enkele afkondigingen. Vanavond is er na de dienst ambtsdragersverkiezing. Ik wil de stemgerechtigde leden vragen om na het verlaten van de kerkzaal dan zich te melden in de eerste zaal om daar ook de presentielijst te tekenen. U krijgt dan ook een stembrief uitgereikt. En daarna kunt u weer terugkeren hier naar de kerkzaal. Dus bij het verlaten van de kerkzaal, alsjeblieft de presentielijst tekenen en het stembriefje afhalen. Dan voor onze luisteraars thuis en voor de mensen die meeluisteren via de Stilok. De schriftlezing is vanavond Jacobus 5 en daarvan de verzen 7 tot 20. Dus Jacobus hoofdstuk 5, de verzen 7 tot 20. Dan de collecten, de eerste en de tweede, die zijn voor de kerk en die mag ik wel hartelijk in uw liefde en mildheid aanbevelen. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds, dus tweemaal voor de kerk en eenmaal voor het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Ook in deze avonddienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 147, het vijfde en het zesde vers willen we met elkaar gaan zingen, waarin naar voren komt dat we maar niet moeten vertrouwen op onze eigen kracht en onze eigen inspanningen, maar dat we het beter van de Heere kunnen verwachten in alle dingen. Dus Psalm 147, vers 5 en ook vers 6. deze middagavond doen we belijdenis van ons geloof in de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. En we doen dat vanavond met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen we Psalm 93, vers 1 en vers 4. De Heere regeert. En de hoogste majesteit, bekleed met sterkte en omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 93, 1 en ook het vierde vers. Nadat we belijdenis hebben gedaan van Gods voorzienigheid. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen heeft geschapen, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil zo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn ordinantie, zonder zijn wil. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er gebeurt. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivel en de goddeloze onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip kan verdragen, maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder die palen te overtreden. En deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval, bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg en alle schepselen onder zijn heerschappij houdt, zo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, buiten de wil van God de Vader om. Waarop wij ons verlaten, wetend dat hij de duivel in de toom houdt en ook al onze vijanden, zodat ze ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen we de dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en alle dingen toch maar bij geval, bij toeval laat gebeuren. Amen. vanavond de Bijbel open bij Jacobus 5 en lezen vanaf het 7e vers tot het eind, het 20e. Jacobus 5 vanaf vers 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eed. Maar laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. Opdat u niet onder enig oordeel valt. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige bed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat worden vergeven. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover Jacobus 5. Wij willen samen, voordat we naar het woord gaan luisteren, de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Eckelboom weer thuis is uit het ziekenhuis. En dat geldt ook voor zuster Blankenstein de Zwaan. En haar schoondochter, zuster Blankenstein Vis van het longkruid, heeft een hele goede uitslag gekregen nadat ze geopereerd is geworden. Vandaag de uitslag gekregen was positief en daar willen we de Heer ook voor erkennen. En we willen voorbeden doen voor Marga de Wit, onze zuster die voor 4 weken naar Afrika gaat, naar Togo, die bij Mercy Ships weer zal gaan dienen. En daarvoor willen we de zegen van de Heer over afsmeken. We willen zo samen het aangezicht van de Heere met ootmoed en eerbied gaan zoeken. Dat we vanavond hier als gemeente bij elkaar zijn, dat we naar deze dienst meeluisteren, dat is, Heere, omdat we willen belijden dat u alles regeert, dat u in alles uw hand heeft. We zijn van u afhankelijk. U zegt het zelf in uw woord. Zonder mij kunt gij niets doen. En we hebben er samen van gezongen dat de dichter van Psalm 93 het ook zo treffend verwoord. U bent de grote schepper van de hemel en van de aarde. Maar dat schoon gebouw, dat houdt u ook onwankelbaar in stand. Wij doen dat niet, wij kunnen dat niet. Maar u doet het. En we zijn ook voor de komende tijd van uw zegen zo diep afhankelijk. En daarom zijn we vanavond hier samengekomen. Dat is de diepe achtergrond van biddag houden. Onze afhankelijkheid betuigen tegenover u. Wij bidden van u, Heren, of we ook wanneer we zo meteen dat woord van u gaan overdenken, of we door dat woord ook meer nog gestimuleerd mogen worden om veel te verwachten van het gebed. Want u bent de hoorder van de gebeden. U neigt uw oor naar ons smeken. En we hebben het gezongen, u bent de hoorder van de gebeden. Ja, degene die onze gebeden verhoort. En dat niet op grond van onze verdiensten, onze waardigheid, maar op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden van u, Heren, of we ook vanavond zo samen de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Als gemeente, maar ook als uw dienaar die de gemeente mag onderwijzen. Leid ons, vervul ons. Dat we vanavond een gezegend moment hier in uw huis of thuis meeluisterend mogen ervaren. Wij willen samen uw naam ootmoedig danken, heel in het bijzonder, Heren, voor het feit dat onze broeder Ekkelboom weer thuis is uit het ziekenhuis. Hij is geopereerd en we danken u dat hij nu weer thuis mag zijn, maar moet nog wel verder herstellen. Wilt u hem dan ook alles geven wat daarvoor nodig is? We dragen hem en ook zijn vrouw van harte aan u op. We zijn dankbaar dat onze zuster Blankenstein de Zwaan ook thuis mocht komen vandaag. Ze is op hogere leeftijd gekomen. En ook haar ziekenhuisopname heeft ook best wel het een en ander voor haar betekend. In die zin dat ze ook in haar gezondheidstoestand er niet beter op geworden is. Maar we dragen ook haar van harte aan u op. Wilt u geven dat ze met alle hulp die geboden wordt, toch in haar eigen vertrouwde omgeving nu mag zijn en mag blijven? Wilt u haar verder herstel geven? En bovenal, Heren, ook geestelijk in alle dingen nabij en goed zijn. We willen samen uw naam ook dank zeggen, Heren, voor het feit dat onze zuster Blankenstein Vis van het Longkruid vandaag zo'n gunstige uitslag heeft gekregen. Een paar weken geleden is ze geopereerd. En nu de uitslag en het mocht allemaal goed zijn. En dan is er dankbaarheid. En die dankbaarheid willen we verwoorden samen met hen voor uw aangezicht. En we willen ook bidden, Heren, of u onze zuster in de komende tijd nieuwere krachten wilt geven, zodat ze haar taak binnen het gezin straks weer kan gaan doen en ook haar werkzaamheden weer kan verrichten. Omring haar en haar gezin blijvend met uw trouwe zorg. We willen samen vanavond ook voorbeden doen, Heren, voor onze zuster Marga de Wit. Onze zuster die binnenkort vertrekken zal naar een Afrikaans land, Togo, en daar voor Mercy Ships ook haar werk zal gaan doen als verpleegkundige. We kunnen ons er geen voorstelling van maken dat er zoveel mensen zijn die daar verstoken zijn van de meest noodzakelijke medische zorg. We zijn dankbaar, Heren, dat Mercy Ships ook in uw naam daar hulp mag bieden. En we bidden om uw zegen. En we bidden ook of u Marga bijzonder nabij wilt zijn, dat ze beveiligd mag worden op weg daar naartoe en straks ook weer naar huis. En wilt u haar werkzaamheden samen met die van alle anderen daar, bijzonder tot zegen doen zijn voor de arme bevolking daar in Afrika. En zo komen we samen tot u. We verheffen ons hart tot u die in de hemel zit. We doen het in afhankelijkheid. We doen het ook, Heere, in ootmoed. In het diepe besef dat we in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar wilt u ons verhoring schenken naar uw belofte op grond van het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 143. We willen er drie versen van zingen. Het eerste, het tiende en het elfde vers. O Heer, wil mijn gebeden horen en neig tot mijn smeken gunstig oren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En laat uw gunst mij niet begeven. We staan vanavond stil bij de woorden van Jacobus 5, vers 16b. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. We zingen straks op Psalm 141 het eerste en ook het tweede vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red en hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn bede met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. 141, 1 en 2. Gemeente, een vraag die nog wel eens een keer gesteld wordt, meestal door jonge mensen, maar niet alleen maar door jonge mensen, is: waarom moeten wij eigenlijk blijven bidden terwijl God toch wel weet wat we nodig hebben? Hij is toch van alles in ons leven op de hoogte. Hij kent onze behoeften, hij kent onze noden. Hij zal daar toch ook wel zo in voorzien. Waarom moeten we nou altijd daarom bidden en daarom blijven bidden? Nou, het antwoord is eigenlijk heel erg simpel. Omdat de Heere wil dat we bidden. Dat is iets wat je steeds ook weer leest in de Schrift. Zoek mijn aangezicht. Ja, zegt God dagelijks. Zoek mijn aangezicht elke dag weer opnieuw. Volhard in het gebed, dus maar niet zo nu en dan eens even, maar steeds weer opnieuw, volharden, volhouden in het gebed. De Heere wil gebeden zijn. Het is helemaal waar dat de Heere weet wat er in ons leven aan de orde is. Hij heeft ons gebed wat dat betreft niet nodig, maar Hij wil dat we bidden, opdat we die afhankelijkheid blijven beleven, opdat we beseffen dat Hij het moet doen en dat wij het niet in eigen krachten kunnen en hebben. Ondanks al de mogelijkheden die ons zo langzamerhand ten dienst staan. De Heere wil dat we onze afhankelijkheid beleven en daarom moeten we blijven bidden, dag in dag uit. Een andere vraag die heel vaak naar voren komt met betrekking tot het gebed is: wat werkt dat gebed nou eigenlijk uit? Zeker wanneer we al heel erg lang voor iets bidden en het wordt ons niet gegeven. Ik denk bijvoorbeeld aan het gesprek wat ik eens een keer had met een vader die zijn kinderen niet meer in de wegen van de Heere ziet gaan tot zijn groot verdriet. Hij zegt, ik heb er nou al zo lang voor gebeden dat mijn kinderen terug mogen keren, maar de Heere geeft het niet. Zou ik er maar niet mee ophouden? Wat werkt dat gebed nou eigenlijk uit? En zo zouden nog eigenlijk wel meer vragen te stellen zijn op dat gebied, hè? Juist op dat gebied van de verhoring, daar liggen soms heel wat vragen. Ik bid wel, ik bid iedere dag, maar ik zie zo weinig van de verhoring, van de uitkomst. Wat werkt mijn gebed nou eigenlijk uit? Nou, dat is een hele belangrijke vraag en het is een vraag waar we misschien allemaal wel eens mee te maken hebben of misschien dat er vanavond in ons midden zijn die zeggen, dat is de vraag waar ik mee zit als het gaat om bidden. En dan krijgen we vanavond vanuit de Schrift, vanuit die tekst die we met elkaar overdenken, krijgen we antwoord. En wat staat er nou in die tekst? Er staat, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat betekent dat er een geweldige uitwerking van het gebed is. Dat het gebed heel wat tot stand brengt. Dat je daar, om zo te zeggen, ook op mag vertrouwen. Dat je het mag weten. Het staat in de schriften ons hier beschreven. Dat het veel tot stand brengt. En dat mag ons niet alleen troosten en bemoedigen, maar dat mag ons ook stimuleren om maar iedere dag weer opnieuw te bidden. En om ook te blijven bidden, ook als het gaat om zaken waar we misschien al zo lang voor bidden. Blijvend het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Want het gebed brengt veel tot stand. En daar willen we het met elkaar vanavond over hebben. En dat is mijn thema ook. Het gebed brengt veel tot stand. Het gebed brengt veel tot stand. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, die vraag die ik net opwierp, werkt dat gebed van ons nog wat uit? Die vraag die wordt door Jacobus met een heel kort woord eigenlijk beantwoord. En dat korte woord, dat is ja. Dat korte woord, dat is positief. Het werkt heel wat uit zelfs, zegt hij. Het gebed brengt veel tot stand. Hoe kan dat? Als je de tekst leest, dan zou je geneigd zijn om te denken dat de uitwerking van het gebed te maken heeft met de kracht waarmee je het zou hebben opgezonden. Er staat: een krachtig gebed brengt veel tot stand. Dus dan zou je denken, als je maar krachtig genoeg gebeden hebt, nou dan komt er ook heel wat tot stand. En als je wat minder krachtig gebeden hebt, nou ja, dan komt er wat minder tot stand. Dus dan hangt het, om zo te zeggen, er maar vanaf of je krachtig genoeg gebeden hebt of niet. En ik moet zeggen, in sommige kringen wordt dat dan soms eigenlijk ook nog met zoveel woorden gezegd, hè? Als dan niet gegeven wordt door de Heere waarom gebeden is, dan durft men dat soms ook zo heel plan uit te zeggen. Nou, dan heb je kennelijk niet goed genoeg gebeden. Alsof het inderdaad zou afhangen, wat de uitwerking van ons gebed is, van of wij dat nou krachtig genoeg hebben opgezonden of niet. Maar ik wil vanavond heel nadrukkelijk stellen, gemeente, dat wanneer ons gebed veel tot stand brengt, dan heeft dat niets te maken met de intensiteit van dat gebed. Dan heeft dat niets ermee te maken of dat nou krachtig en vurig was, of dat het nou minder krachtig of vurig was. Daar hangt het niet van af. En waarom kan ik dat nou zo heel duidelijk zeggen? Als het nou van ons gebed zou afhangen of de Heere het zou verhoren of niet en er veel door zou tot stand brengen of niet, dan zou ons gebed een verdienste gaan worden. Dan zou God zijn zegen geven omdat wij goed bidden. Als we maar goed genoeg bidden, krijgen we veel zegen. Als we niet goed genoeg bidden, krijgen we veel minder zegen. Dan zou dus de verdienste gaan liggen in het gebed van ons mensen. Maar dan begrijpen we wel, dat is onmogelijk. Want er is binnen het Koninkrijk van God geen sprake van verdiensten van ons mensen. Er is binnen het Koninkrijk van God alleen maar sprake van, dat weten we heel goed, van genade. En ook als het gaat om de verhoring en de uitwerking van het gebed, is er alleen maar sprake van genade. En hoe kan het nou toch dat er wel heel wat van het gebed verwacht mag worden en dat het gebed toch wel heel veel tot stand brengt? Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft te maken, gemeente, met het feit dat er iemand is die er kracht aan geeft. Ook al is mijn gebed op zich maar zwak. Ook al is mijn gebed, ook als ik heel eerlijk ben, onder de maat. Er is er één die er kracht aan geeft. En al is er bij mij geen enkele verdienste, bij hem is er alle verdiensten. Hij heeft het alles verdiend. En dan weet u op wie ik nu doe. De Heere Jezus Christus. Hij is het die de verdienende oorzaak is waarom ons gebed veel uitwerkt. Hij, de Heere Jezus Christus. Hij, die toen hij op aarde was zelf zoveel gebeden heeft. Juist in deze lijdenstijd word je daar weer bij bepaald, hè. Denk maar aan Gethsemane. Wat heeft de Heere niet geworsteld in het gebed? Maar nu is hij in de hemel. Nu zit hij aan de rechterhand van God de Vader. Nu is hij de hoge priester. En nu gaan onze gebeden door hem tot God. Nu gaan onze, en laten we maar eerlijk zeggen, onze onvolmaakte gebeden, vol lek en gebrek, die gaan door de doorboorde handen van de Heere Jezus naar het altaar van God de Vader. Hij is de verdienende oorzaak. En dat er veel tot stand gebracht wordt door het gebed, dat is op grond van zijn verdienste aan het kruis. Jezus Christus, het geheim van een verhoord gebed. Kijk, daarom moeten wij ook altijd, als we gebeden hebben aan het einde van ons gebed, moeten we zeggen om Christus wil of om Jezus wil. Er zijn wel eens mensen die denken, ach, dat is maar zo een gewoonte, dat zijn we, daarin zijn we grootgebracht om dat te doen en dat blijven we doen. Nee, het is principieel. En we zullen dat nooit moeten nalaten. Want als je aan het einde van je gebed dat ook zo mag verwoorden, dan geef je daarmee aan al ons bidden, alles wat we bij de Heere neerleggen. Het kan ook alleen maar op verhoring rekenen als het door de handen gaat van Christus. Dat het bedekt wordt door zijn bloed. Dat hij het zuivert, dat hij het reinigt. Heere, om uwentwil uit genade leg ik mijn gebeden voor u neer. Werkt het gebed nog wat uit? Kan God nog ons gebed verhoren? Ja, zegt de apostel. Hij zegt, het brengt veel tot stand, dus maar niet weinig. Hè? We lezen in onze tekst het woord veel. Mag je een streep onderzetten. Veel. En dan gaat de apostel, die gaat vanuit de geschiedenis van Israël een voorbeeld aanhalen, waaruit blijkt dat de Heere soms door een enkel gebed heel veel tot stand brengt. Dan gaat Jacobus terug naar de tijd dat Elia in Israël profeet was. En dan zegt hij, Elia die deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En dat is ook zo. Elia die heeft in de tijd dat Ahab en Izebel aan het bewind waren gebeden of God droogte wou geven. Niet om de mensen, om zo te zeggen, te kwellen en te knellen, maar om de mensen tot bekering te brengen. Want Ahab en Izebel, ach, we kennen die geschiedenis denk ik ook wel. Ahab en Izebel, die hebben niks anders gedaan dan de mensen het verkeerde voorbeeld geven. Ze hebben de mensen de Baaldienst bijgebracht. Overal verrezen de Baals altaren en de afgodsbeelden en de tempels. En overal werden de mensen uitgenodigd om daar naartoe te gaan. En als de koning nou het voorbeeld geeft, dan volgt het volk. En dan moet u zich eens indenken, hè? Dan moet u zich even realiseren. Israël, het volk van God, hè? Israël buigt neer voor Baal, de vruchtbaarheidsgod van de Kanaanieten. Een gruwel in Gods ogen. Maar een verdriet ook in zijn hart. Want Israël was het volk van God. En als Israël dan zo handelt, dan moeten ze daarvan terugkomen. En daar was de profeet Elia ook van overtuigd. Ze moeten terugkomen van die verkeerde weg. Ze moeten de Heere weer gaan dienen. En nou ja, dan kun je zeggen, maar dan kun je dat natuurlijk hun toeroepen. Dan kun je zeggen, jullie moeten omkeren. Dit kan zo niet langer. Heeft Elia ook genoeg gedaan. Maar soms moet je wel eens wat meer. En soms moet je ook wel eens maatregelen treffen, zodat mensen gaan voelen dat er wat veranderen moet. Want dikwijls zijn mensen vrij ongevoelig voor wat ze horen. Maar als ze gaan ervaren in hun leven dat dingen moeilijker worden, dan gaat dat een verandering in hun levenswijze teweeg brengen. En daarom heeft Elia gebeden: Heere, sluit de hemel. Geef dat het er een droge periode komt. Dat de mensen, om zo te zeggen, geen eten meer hebben. Dat de dieren op het veld ook geen voedsel meer hebben. En dat de mensen op een gegeven moment zeggen: en wat moeten we nu nog? Dat ze hun handen weer op gaan heffen naar God, naar u die in de hemel bent. En de Heere heeft dat gebed verhoord. Eén gebed. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden, 3,5 jaar droogte. En reken maar dat dat niet gemakkelijk voor Israël is geweest. En toen kwam gelukkig de ommekeer. En wij weten ook waar die ommekeer kwam. Die kwam op de Karmel. Die kwam toen Elia een wedstrijd hield met de Baalpriesters. Hè? Ik denk dat de jongeren in de kerk die geschiedenis ook heel goed kennen. En toen daar op de Karmel duidelijk werd dat de Heere God is en dat de Baal een afgod is. En toen daar op de Karmel het volk ging roepen: nu zullen we weer de Heere gaan dienen. Kijk, toen kwam er opening, toen kwam er bekering. Toen kwam er eigenlijk, om zo te zeggen, weer een dienen van hem. Toen werden de afgodsbeelden afgebroken, de tempels werden gesloten. En men kwam weer aan de voeten van de Heere, de levende God, terecht. En toen heeft Elia opnieuw gebeden: Heere, open de sluizen van de hemel, dat er opnieuw regen mag komen en dat de regen de aarde bevochtigt, dat er zo weer voedsel uit de aarde voortspruit en dat de mensen weer kunnen leven. En God verhoorde dat gebed eveneens. En nadat hij gebeden had, zond hij zijn dienaar naar de heuvel. En toen zei hij tegen zijn dienaar: van zie jij al wat? En toen zei die dienaar: ja, ik zie al wat. Ik zie een wolkje als eens mans hand. En even later werd de lucht helemaal zwart. En de regen plensde neer. En die dorre aarde die zoog het water op. En binnen de kortst mogelijke tijd kwam er voedsel uit de aarde voort. Elia, één gebed, bleef 3,5 jaar droog. Weer één gebed. En de aarde bracht vruchten voort. Zie je nou, zegt de apostel uit dit voorbeeld, dat het gebed veel tot stand brengt? Zie je dat nou uit die geschiedenis van Elia, dat je veel verwachting van het gebed mag hebben? Eén enkel gebed? Nou zouden wij vanavond kunnen zeggen, gemeente, ja, dat is inderdaad een prachtige geschiedenis uit het Oude Testament, waaruit blijkt dat het gebed veel tot stand brengt. En We zijn er ook best van onder de indruk. Maar als we nou vanavond over deze tekst nadenken en we proberen daar ook onderwijs voor onszelf uit te halen, dan moeten we toch wel een vraag stellen. En de vraag is, wat van Elia gold, geldt dat nou ook van ons? En misschien zijn er onder ons die eigenlijk daar al het antwoord op weten. Die zeggen, nee hoor, je kan de situatie en het leven van Elia niet vergelijken met die van ons. Dus wat Elia allemaal gedaan heeft, dat is prachtig, maar daar kun je niet een algemene richtlijn aan ontlenen. Elia, een geroepen profeet, geleid door de geest. Wij kunnen nog niet eens in de schaduw staan van Elia. Nou zal dat door mij niet ontkend wordt. Maar zou het nou werkelijk waar zo zijn dat wij vanavond ons van deze tekst kunnen afmaken door te zeggen, nou dat was Elia. En die heeft inderdaad door zijn gebed veel tot stand gebracht, omdat hij een profeet was. Maar dat geldt niet van ons. Als dat nou de waarheid zou zijn, gemeente, dan vraag ik mij in de gemoede af waarom dit voorbeeld in de Bijbel staat. Juist uit het feit dat dit voorbeeld hier in deze tekst staat, geeft aan dat het betekenis heeft ook voor ons van vandaag. God heeft het ons overgeleverd en de Heere zegt, kijk naar Elia en naar zijn gebed, wat dat tot stand gebracht heeft. Opdat jullie ervan overtuigd raken dat het gebed veel tot stand kan brengen. En weet u, wat ik ook zo'n prachtige zinsnede vind in deze tekst, dat is dat in vers 17 staat, en Elia was een mens, net zoals wij. Dus met andere woorden, het lijkt wel alsof Jacobus, nee, het lijkt wel alsof de Heilige Geest onze tegenwerpingen al voorzien heeft. Hè? En dat hij daarop anticipeert en zegt van, ja, maar Elia was wel een mens net zoals wij zijn. Hij was een mens, ja, hij was profeet, maar verder, hij was een mens. En daar is ook alles mee gezegd. En als je het leven van deze Elia overziet, dan zeg je, hij heeft inderdaad geweldige dingen mogen doen in het geloof. Denk maar aan die Karmel-episode. Maar Elia is ook de man die onder die jeneverboomstruik ligt en zegt, Heere, nou weet ik het ook allemaal niet meer. En nou ben ik ook nog alleen maar overgebleven, Niemand dient u meer. En dan zegt de Heere, je hebt het niet bij het rechte eind, mijn knecht. Want ik heb nog 7000 die hun knie voor de Baal niet hebben gebogen. Een mens, met zijn ups en met zijn downs. Een mens, als wij. Wat een bemoediging. Het staat er. Wat een bemoediging. En die mens, die Elia deed een gebed en de Heere bracht zoveel daardoor tot stand. En weer een gebed en opnieuw zoveel daardoor tot stand gebracht. Een mens als wij, met andere woorden. Ach, ik hoef het denk ik nog niet veel duidelijker te maken. Het is ons nou vanavond allemaal wel duidelijk geworden dat deze tekst eigenlijk dit probeert en zegt van, heb maar grote verwachting van het gebed. Verwacht maar niet te weinig van het gebed, want het gebed daardoor wordt veel tot stand gebracht. Heel veel tot stand gebracht. Als je deze tekst leest, gemeente, dan is er eigenlijk maar één voorwaarde die aan het gebed gesteld wordt. En die voorwaarde, dat is dat het een rechtvaardig gebed moet zijn. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat het gebed opgezonden moet worden met ootmoed en met vertrouwen. Want dat zijn de twee componenten. De catechismus wijst er ook op, hè? Die gaat nog iets uitgebreider. De alleenware God, verootmoedigen voor Hem en met vertrouwen onze noden bekendmaken bij God. Onze catechismus is daar zo prachtig duidelijk over. Nou, dat is de inhoud van het woordje rechtvaardig in deze tekst. Ootmoedig en vertrouwend. Ootmoedig, Heere. Wij kunnen geen rechten laten gelden. We zijn onwaardig. En we zijn diep, ja, diep afhankelijk van uw hulp, bijstand en zegen. Maar we vertrouwen er ook op dat u die zegen wilt geven. Want u belooft het, Heere. U zegt het ons toe. Wij lezen het toch in uw woord, Heere. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven. Hen die ze van hem bidden. U die boos bent, u weet uw kinderen goede gaven te geven. Maar hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen die goede gaven geven aan allen die hem daarom bidden. We lezen het in het woord en we leggen onze vinger erbij en we zeggen, Heere, daar mogen we u toch aan houden. Daar mogen we u toch aan houden. Dat u onze gebeden, die we zo in ootmoed en in vertrouwen opzenden, dat u die wilt verhoren. Je mag hoog gespannen verwachtingen hebben van het gebed. Of is er enige reden om dat niet te hebben? Zou het eigenlijk niet van geweldig klein geloof getuigen als we geen verwachting meer van het gebed koesteren? En toch, laat me heel eerlijk zijn, er kunnen soms situaties zijn waarin je toch wel eens je afvraagt, wat werkt mijn gebed nog uit? Ik denk aan die vader, waar ik het al over had, zijn afgedwaalde kind. Ik heb er al zo lang voor gebeden. En hij keert niet terug. Ik denk aan die zieke, die ernstig zieke, die intens bid om genezing. En de genezing die wordt onthouden. Wat werkt mijn gebed nou nog uit? Er kunnen van die momenten zijn, die tijden zijn, waarop die vraag levensgroot naar boven komt. Zelfs wanneer je dan zo'n tekst leest en het met zoveel woorden hier ook staat. Het gebed brengt veel tot stand. Ja, maar als het in mijn leven dan anders is, als het lijkt alsof er weinig door tot stand komt, hoe moet ik dat dan zien? Een poosje geleden, gemeente, toen las ik ergens in een boekje, en dat vond ik een hele mooie uitspraak in dit verband, en die wil ik u niet onthouden, want in die korte uitspraak werd naar mijn mening heel veel gezegd met het oog op deze vraag die ik nu opwerp. Het gebed brengt veel tot stand, komma, maar niet alles. Het gebed brengt veel tot stand, maar niet alles. Met andere woorden, we ontvangen niet alles wat we bij de Heere neerleggen. En soms geeft de Heere ons andere dingen dan waar we om vragen. Of wij bidden om hetgeen wat wij denken dat goed voor ons is. En hij onthoudt het ons, omdat hij weet dat het niet goed voor ons is. De Heere is wijs. Hij is de goede herder. Zou hij, als zijn schaapje aan zijn voeten komt met het gebed om hulp en bijstand, genade en troost, zou de goede herder het goede onthouden? En daarom, als de Heere dan bepaalde zaken onthoudt, dan heeft hij daar zijn wijze bedoelingen mee. Alleen wij kunnen die niet altijd overzien. Wij moeten het eerlijk belijden dat zijn wegen dikwijls hogere zijn dan die van ons. Maar we mogen wel weten dat het de goede wegen zijn die de Heere met ons gaan zal. Toen de Heere Jezus in Gethsemane worstelde met zijn vader, toen ging het om de wegneming van de beker van het lijden. Ach, we kennen de geschiedenis niet waar. Maar toen heeft de Heer Jezus uiteindelijk gesproken, maar uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Hij onderwierp zich aan de wil van zijn vader, wetende dat dat het allerbeste is. Omdat de vader het goede voor heeft. Met zijn zoon met een hoofdletter, ondanks alles. Het gebed vermag veel. Maar niet alles. Maar, en dat las ik ook ergens, al is het zo dat de Heere ons soms niet schenkt wat wij hem vragen. Hij laat ons nooit met lege handen staan. En dat is zo waar. Hij laat ons nooit met lege handen staan. Hij schenkt die kracht die we nodig hebben om te kunnen dragen wat we te dragen krijgen. Mijn eerste gemeente was een oude broeder die in dit opzicht ook heel wat geleerd had en die tegen me zei, je moet maar zo denken, als er ergens een raam wordt gesloten of er ergens een deur wordt gesloten, dan gaat er toch altijd wel weer ergens een luikje wel open. God laat zijn kinderen nooit alleen. En zo is het. Zo is het. De Heere geeft op het gebed zijn kracht, zijn hulp, zijn bijstand. We mogen in vertrouwen tot hem gaan. Het gebed brengt veel tot stand. En als je vanavond over dit onderwerp nadenkt, dan moet je ook één ding voor ogen blijven houden. Wij blijven altijd maar gericht op het hier en het nu, te weinig op dat wat komen gaat. Maar Hij, de Heere, richt zich op de grote toekomst en werkt naar de volkomenheid van zijn koninkrijk. De Heere zal straks alles zijn in allen. Hij zal al de tranen van de ogen van de zijnen afwissen en het gezucht zal overgaan in zingen. En daar werkt de Heere naartoe. En ook als Hij bepaalde wegen met ons gaat, ook als Hij bepaalde dingen ons onthoudt, mogen we daarop vertrouwen dat Hij naar die volmaaktheid toewerkt. En met het oog op die volmaakte, straks zijn koninkrijk, dat Hij daarom bepaalde wegen met ons leven gaat. Mogen we nog wat van het gebed verwachten? Is dat nou nog een vraag vanavond? Het gebed brengt veel tot stand en dat alleen om Christus wil uit genade. Amen. Laten we samen de Heere bidden. Wij komen samen voor uw heilig aangezicht, Heere. En als we komen om ons gebed tot u op te zenden, dan willen we allereerst onze dankbaarheid verwoorden. Onze dankbaarheid voor het feit dat we vanavond uw woord mochten overdenken. En dat het woord ons ook bemoedigt en troost. Dat het woord ons erbij bepaalde dat het gebed toch veel tot stand brengt. We hebben daar niet altijd zoveel vertrouwen in. We hebben daar ook dikwijls niet zoveel zicht op. Maar geef, Heere, dat we er toch meer en meer van overtuigd mogen worden in ons hart. Dat u aan dat gebed veel kracht verleent. Het is immers niet op grond van iets in ons. Het is op grond van uw genade. In de Heere Jezus Christus. Dat u zoveel op het gebed wilt schenken. Wij willen u danken, Heere, voor het vele goede wat u ons schenkt. Niet alleen vanavond zo met elkaar, maar ook breder. Er zijn zoveel zegeningen en weldaden waar we u voor mogen erkennen. En als we vanavond onze noden u bekendmaken, dan in het licht van de dankbaarheid. In het licht van wat u ons allemaal al geschonken heeft. We blijven ons in uw hoede aanbevelen. En dat geldt allereerst als gemeente, Heere. We blijven diep afhankelijk van uw onmisbare zegen. Als we zondag samenkomen, Heere, wilt u geven dat we door uw woord onderwezen mogen blijven worden. Dat uw Heilige Geest daar gebruik van maakt om in het midden van de gemeente uw naam te verhogen. En om mensen te vertroosten, te bemoedigen, of als dat nodig is, te vernieuwen en te bekeren. Wilt u geven, Heere, dat het werk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, in het midden van onze gemeente, steeds groter wordt. En we ons daar steeds meer over mogen verwonderen. Dat dat ons ook steeds meer tot verwachting brengt, de verwachting dat hij straks alles nieuw maakt. Dat er een koninkrijk straks in volmaaktheid aanbreekt. Waar geen verdriet en geen pijn en geen zonde en gebrek meer zal worden gekend. Verheerlijk uzelf meer en meer in ons midden, Heere. En sterk allen die in uw dienst mogen staan, de ambtsdragers. En wilt u geven, Heere, dat we, wanneer we vanavond ook weer ambtsdragersverkiezing zullen houden, dat we weer nieuwe broeders uit uw hand mogen ontvangen. En wil ons ook in dat opzicht verblijden. Zegen al het werk dat in het midden van onze gemeente mag gebeuren. Het verenigingswerk, de catechese, het kringwerk. We dragen het van harte aan u op. Dat het tot opbouw, tot geestelijke opbouw mag leiden en zo ook tot verheerlijking van uw naam. We bidden u, Heere, voor de kerk van u wereldwijd. En zeker wanneer er in bepaalde streken van de wereld verdrukking is, wilt u uw kerk dan bijzonder ondersteunen? Wilt u uw kerk uitbreiden? En dat hier verre vandaan het zendingswerk zegenen. Maar wilt u uw kerk hier ook in ons eigen land uitbreiden, Heere? Dat onze Nederlandse bevolking, die voor het grootste gedeelte van u vervreemd geraakt is, toch zal mogen terugkeren tot u. En wilt u geven dat wij als kerk ook werkelijk dan mogen zijn die we hebben te zijn in onze samenleving? Dat we als een lichtend licht mogen zijn. Heren, we bidden zo voor de voortgang van uw werk in ons midden en breder op deze wereld. We dragen vanavond aan u op ook datgene wat we nodig hebben in ons persoonlijk leven als het gaat om de kracht om ons werk te kunnen doen. En ook ons voedsel, Heren, waar velen van ons toch dikwijls niet meer van overtuigd zijn dat het een genadegave van u is. Dat we daar meer en meer van overtuigd mogen raken. U bent het die het voedsel aan ons geeft en moet blijven schenken. En daarom hebben we vanavond ook te bidden voor het gewas. Wilt u ons blijvend in dat opzicht ook uw zegen doen ervaren? We bidden, Heren, voor onze regering. Wilt u hen wijsheid geven? Nu het politieke tij behoorlijk afloopt en het allemaal niet zo gemakkelijk is, wil wijsheid geven. Heren, wilt u geven dat wij nu misschien de economische zekerheden wat minder zijn, dat we het niet verwachten van overheden, regeringen, dat we het niet verwachten van stelsels of pensioenen, maar dat we het verwachten van u. De levende God die in Christus onze Vader wilt zijn, die voor ons zorgt met die vaderlijke zorg. Heren, we bidden van u of u wilt zijn met allen die over ons gesteld zijn. We denken ook aan ons vorstenhuis, aan onze koningin. En dan niet alleen in haar taak als regerend vorstin van ons koninkrijk, maar ook in haar persoonlijke omstandigheden. Gedenk, koningin Beatrix, nu haar zoon in coma ligt. Gedenk ook de vrouw van prins Friso en de kinderen. En we dragen ook de prins zelf aan u op. Ontfermt u zich over haar en over hen. Heren, we willen samen bidden of u overal waarop deze wereld nood is. En wat is er geweldig veel nood? Of u daar afhankelijkheid van u wilt geven en of u daar ook uw zegen wilt doen ervaren. En zo komen we samen tot u vanavond, Heren, onze afhankelijkheid van u belijdend. Onze onwaardigheid in onszelf voor u erkennend. Maar ook wetend en belijdend, u bent het, Heren, die een hoorder, ja een verhoorder bent van het gebed. En die veel tot stand wilt laten komen op het gebed. Doch alleen uit genade, alleen om Christus Jezus willen. Amen. Wij willen samen tot slot van deze dienst gaan zingen uit Psalm 66 en daarvan het 9e en ook het 10e vers, waarin ook zulke treffende dingen worden gezegd en beleden over het gebed. Psalm 66, vers 9 en ook vers 10. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de dienst van de Heren. 2 keer in de dienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.